Geliefde gemeente, hij is waarlijk opgestaan. Ouderen, jongeren, kinderen, gasten en alle die met ons verbonden zijn via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. En deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee van der Ree. De schriftlezing is uit Markus 16, vers 9 tot 20. En het thema van de dienst is geloven. De normaalste zaak van de wereld. Mededelingen namens de kerkraad. Morgen is er een paasbijeenkomst waarin ieder hartelijk uitgenodigd wordt. Deze dienst wordt ook uitgezonden door Stilok. De collecten zijn deze dienst voor de kerk, kerkelijke kassen en de huisvesting van Peniel. U kunt het overmaken zoals dat u dat gewend bent. We mogen nu met elkaar gaan zingen, Weerklank, nummer 166, het eerste, het tweede en het derde vers. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen de lof voor de Heere met Psalm 98, daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 98, 1 en 2. Het zal in deze dienst gaan over het paasevangelie dat over de hele wereld verkondigd moet gaan worden. En hoe de Heer Jezus dan ook zijn discipelen daarop voorbereidt. Daarom zingen we straks ook Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Want het gaat om die ene naam, de naam van de opgestane, die over het rond van deze aarde bekend mag worden gemaakt. En voordat we dat zingen, willen we ons geloof belijden. En we doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan de familie van Manen van de waterviolier nummer 11. De moeder van Wendy is overleden in de leeftijd van 77 jaar. En zij zal aanstaande vrijdag begraven worden. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, trouwe God en Vader in de hemel, wat is het heerlijk om ook nu samen de lof op uw grote naam te zingen. Die naam die in u, Heer Jezus, over het rond van deze wereld klinken mag. Juist ook op deze dag, de dag waarop uw kerk uw opstanding viert. Heren, wij danken u dat u koning bent, Heer Jezus. Dat u boven alles staat. En dat u het strijdperk van dit leven, ons eigen aardse leven, bent ingegaan en tot het einde toe die weg bent gegaan, maar dat u ook bent opgestaan. Heren, als we dat evangelie vanmiddag opnieuw mogen horen, en als we de betekenis daarvan tot ons mogen laten doordringen, en wanneer we ook mogen luisteren naar hoe u ons daartoe opwekt om dan niet ongelovig te zijn, maar gelovig, en dat licht van Pasen ook over ons leven blijvend te laten vallen. Heren, dan bidden wij, kom met uw geest. Wilt u met uw geest meekomen in de bediening van uw woord? Want heren, hoe zal ons hart daarvoor ontvankelijk kunnen worden? Hoe kan de hardheid van ons hart verbroken worden? Ja, heren, hoe kunnen we ook toenemen in de genade en in de liefde en in de hoop, als u dat zelf niet in ons bewerkt? Wilt u dan zelf ook aanwezig zijn in ons midden? Wilt u uw zegen geven over de bediening van uw woord? Hier is sterk uw dienaar die uw woord mag brengen. Wees u met ons als luisteraars hier in de kerk of ook thuis. En wilt u ons hart openen voor wat u tot de gemeente spreekt? Heren, wij bidden u ook voor uw kerk over heel deze wereld heen. Wees u bij onze broeders en zusters in de vervolging. Wilt u hen beschermen? Juist ook op deze dag, als er in allerlei landen vaak ook aanslagen plaatsvinden tegen christenen. Heren, wilt u geven dat de viering van het paasfeest ongehinderd doorgang mag hebben, opdat u geëerd wordt en aanbeden. Heren, wilt u ook uw koninkrijk bouwen? Zegent u het werk van de zending? Ook vanuit onze kerken mogen we daar onze projecten in hebben. Onze missionair werkers uitzenden. Heren, wees u ook in het bijzonder bij hen, als ze vaak ook op plaatsen zijn en hun werk moeten doen waar dat niet eenvoudig is. Waar geloven niet bepaald de normaalste zaak van de wereld is. Heren, wilt u met uw geest hen vervullen, opdat ze uw woord mogen brengen met betoon van kracht. Wij bidden u, Heren, of u ook in ons eigen land wil zijn, met onze kerken, onze eigen kerken, de christelijk-reformeerde kerken, maar ook kerken waarmee we ons verbonden weten hier in Veenendaal en ook daarbuiten. Heren, wilt u uw koninkrijk bouwen? Geef de duivel geen kans om verstorend werk te doen, om uiteen te drijven, om dwaalleer toe te laten. Heren, wilt u uw woord leidinggevend laten zijn in ons midden? Richtinggevend, normerend. Heren, wij bidden u of u ons ook wil leren om vanuit uw woord te leven in de heiligmaking van ons leven. U weet, Heren, dat daar zoveel vragen kunnen liggen. Wat dat vandaag concreet dan precies inhoudt, welke keuzes dat vraagt. Zo gemakkelijk, Heren, gaan we mee met datgene wat algemeen geaccepteerd is. Wilt u ons leren om te leven vanuit uw woord en te leven ook vanuit de opstanding van u, Heer Jezus? Wat toch ook betekent dat wij worden bekleed, en ieder die in u gelooft, met nieuwe kleding. Heren, wij bidden u of u wil zijn bij familie Van Manen. Nu de moeder van Wendy is overleden. Nadat ze langere tijd ook te maken had met het achteruitgaan van haar gedachten, mentaal gezien. En toch, Heren, is het ook zo spoedig gekomen. Nadat ze nog maar kort geleden was opgenomen in de meent, kwam haar overlijden zo snel. Heren, wij bidden u, wilt u troosten. We danken u dat de familie mag weten dat ze naar een betere plek is verhuisd. Naar u toe, Heere Jezus. Tegelijkertijd is het gemis er. Er moet in de aankomende week ook de begrafenis plaatsvinden. Heere, wees u erbij. Wilt u meegaan? Wees u hun kracht. Heere, wij bidden u of u wil zijn met de luisteraars van de Stilok die op die manier met ons verbonden zijn. Danken u voor de mogelijkheden die er zijn om ook op die manier uw woord te horen vanuit diverse kerken in Veenendaal. Zegent u allen die zich daar ook voor in mogen zetten. Heere, laat zo uw woord zijn loop mogen hebben. Hoor naar ons gebed. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat een verwijt is? Een beetje een moeilijk woord, verwijt. Wat betekent dat nou? Ik ga dat straks in de preek gebruiken, dus ik wil dat eerst een beetje aan jullie uitleggen. Laat ik dat doen met een voorbeeld. Stel je voor, je hebt na schooltijd afgesproken met een vriendinnetje om te gaan spelen. Eerst even naar huis, even wat drinken, je tas neerzetten en dan zoek je elkaar op, want je woont bij elkaar in de buurt tenslotte. Maar dan kom je thuis en dan is je tante er. Dat wist je niet, ze is op visite gekomen en ze heeft de pasgeboren baby bij zich. En in één keer wil je niet meer spelen. Je denkt er niet eens meer aan. En je blijft lekker thuis. En je vergeet helemaal dat je een afspraak had met je vriendinnetje. Maar de volgende dag op school komt je vriendinnetje naar je toe. En die maakt jou een verwijt. Die zegt tegen jou: waar was je nou gistermiddag? Ik heb op je gewacht. Je zou naar mij toekomen, we zouden gaan spelen. Maar je kwam helemaal niet. Nou jongens en meisjes, dat is nou een verwijt. Een verwijt wil zeggen dat iemand iets tegen je zegt. Dat je het niet goed hebt gedaan. Er is iets gebeurd wat niet had gemoeten. En ja, dan moet je vaak ook sorry zeggen, je excuses aanbieden. Sorry, dat heb ik niet goed gedaan. Toen de Heer Jezus was opgestaan, jongens en meisjes, heeft hij zijn discipelen ook een verwijt gemaakt. Jullie weten denk ik wel dat de Heer Jezus naar de discipelen toe ging. Hij verscheen aan hen. En toen heeft hij tegen de discipelen gezegd: waarom hebben jullie nou niet geloofd dat ik ben opgestaan? Want er waren vrouwen die waren het komen vertellen aan de discipelen. Er waren nog andere mensen het komen vertellen aan de discipelen. Die hadden allemaal de Heer Jezus gezien. Maar de discipelen die wilden, die konden het maar niet geloven. Maar toen kwam de Heer Jezus zelf bij hen. En toen heeft de Heer Jezus uitgelegd en gezegd: waarom hebben jullie dat nou niet geloofd? Ik had toch al gezegd dat dat gebeuren zou. Dat ik zou gaan sterven en dat ik daarna zou opstaan. Nou jongens en meisjes, vandaag zijn er ook heel veel mensen. Misschien ken jij die ook wel. Mensen die niet kunnen geloven dat de Heer Jezus echt zou zijn opgestaan. En misschien vind jij dat ook wel lastig. Hoe kan dat nou eigenlijk, hè? Dat de Heer Jezus eerst echt gestorven was. We hebben net nog gebeden dat er ook iemand gestorven is. Die is echt gestorven. De Heer Jezus was ook echt gestorven, maar dat hij toen weer is opgestaan. Hoe kan dat nou? Maar de Heer Jezus die vraagt je vanmiddag. Je gelooft het toch wel? Waarom geloof je het eigenlijk niet? Denk je niet dat ik dat echt kan en echt gedaan heb? Nou, daarover gaat het vanmiddag in de preek. Gemeente, wij lezen het laatste gedeelte uit het Markus-evangelie. We hebben u daar de afgelopen maanden in mee mogen nemen. We lezen nu Markus 16, vanaf vers 9. Over de verschijningen, de drie verschijningen die Markus ons vertelt. En nadat we dat hebben gelezen, zingen wij uit Psalm 72, vers 8 en 11. Markus 16, vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. En die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Na het amen van de preek zingen we lied 172 uit de bundel Weerklank. Alle drie de coupletten, de melodie van psalm 118. We luisteren naar Marcus 16, daarvan het 14e vers. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En het thema voor de preek is geloven, de normaalste zaak van de wereld. Twee gedachten, leven bij het oude normaal en leven bij het nieuwe normaal. Gemeente, is dat nou wel terecht, dat verwijt dat de Heer Jezus maakt aan zijn discipelen? We hebben erover gelezen in Marcus 16, onze tekst. De Heer Jezus die verschijnt daar aan de elven, er zijn er nog maar elf, Judas is er niet meer. Ze hebben zich daar ergens verschanst, ergens in Jeruzalem, ze zitten in een kamer en ze zijn daar bijeen in rouw en verdriet, staat er. En dan verschijnt Jezus. Marcus die vertelt ons hoe er al anderen ook waren verschenen. In zijn typische Marcus-stijl. We hebben dat in de afgelopen maanden wel een beetje leren kennen, denk ik. Kort en bondig, zo schrijft Marcus zijn evangelie. Zonder al te veel details, hij laat een heleboel weg. Maar de details die er staan, daar moet je dan ook op letten. En zo vertelt hij ons ook vrij staccato over die drie verschijningen. De Heer Jezus verschijnt eerst aan Maria Magdalena. We weten dat dat niet alleen aan haar is geweest, maar ook aan andere vrouwen. Marcus die noemt alleen haar. En dan ook nog aan anderen. Twee anderen. Die wandelden en naar het veld gingen. En dan ook aan de discipelen. En dan dat verwijt. Hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart. Omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Maar is dat nou wel terecht? Wat vindt u daarvan? Kun je dat eigenlijk wel doen? Iemand verwijten dat hij niet gelooft? Ik denk dat wij dat niet zo snel doen vandaag de dag. Zou u het uw zoon, uw dochter verwijten als die op een dag thuis komt en zegt: pa, ma, ik geloof er niks meer van, ik ga niet meer naar de kerk, ik breek ermee. Zou u dat dan zeggen, dat je het dan verwijt? Of je buurman, die nergens aan doet. Zou je het hem verwijten? Je gelooft niet. Dat is toch niet het goede woord, verwijten? Alsof er sprake is van schuld. Kijk, natuurlijk kun je met ongelovigen spreken over het evangelie. We mogen het hen voorhouden hoe goed het is om van de Heer Jezus te mogen zijn. Je mag de rijkdom van het evangelie uitstallen. En het laten zien in je levenswandel. Dat je niet voor jezelf leeft, maar dat je voor hem leeft en voor je naaste. Daar mogen we van getuigen. Laten zien. En natuurlijk mag je dan ook bidden. Laat dat gepaard gaan met gebed, gemeente. Dat ook anderen het aan ons zien en tot geloof zullen komen. Dat we een middel mogen zijn in Gods hand. Het mag de wereld in. En dan kun je het ook nog hebben met mensen misschien over de leegheid van het ongeloof. Want dat is er ook. Wat is nou je leven eigenlijk leeg? Als je God niet hebt. Als dat allemaal niks voor je betekent. Als je alleen maar leeft van de dag in de dag. En ja, waar leef je dan eigenlijk voor? Waar gaat het dan om? Is dat niet leeg? Dan heb je alleen jezelf. Maar om nou anderen te verwijten dat ze niet geloven. Is dat niet buiten de orde? Je kunt mensen hun ongeloof toch niet kwalijk nemen? Ze doen dat toch niet in die zin expres? Ze geloven het gewoon niet. Geloof moet je toch gegeven worden? Het is toch het werk van de geest in een menshart? En daarom, waarom verwijt Jezus zijn discipelen nou ongeloof? Ja, gemeente, die 11 discipelen, die zitten daar dus ergens in Jeruzalem. En als we de evangelie vergelijken, dan moet deze gebeurtenis die Marcus ons hier beschrijft in vers 14 gelijkvallen met de tweede ontmoeting die Jezus met zijn discipelen heeft op de 8e dag na zijn opstanding. Die keer dat Thomas er ook bij is. Hij was eerst al een keer gekomen, toen was Thomas er niet. Maar nu is Thomas, ongelovige Thomas, erbij. Speciaal voor hem verschijnt de Heer Jezus nog een keer. En dan klinkt dat verwijt. En dat is niet alleen maar gericht aan Thomas, maar voor hen allemaal. En gemeente, nou zijn dat stuk voor stuk toch geen kwaadwillende discipelen. We hebben ze gezien in de afgelopen tijd. We zagen ze met de Heer Jezus oplopen. En zeker die discipelen, daar was nog van alles mis mee, zou je kunnen zeggen. Dat waren geen overtuigde gelovigen die alles al wisten, helemaal niet. Ze hebben gaandeweg geleerd, maar ja, dat waren ze ook, discipelen, leerlingen. Gaandeweg geleerd wie Jezus is en op een zeker moment komen ze tot de overtuiging, u bent de Christus. Petrus die had het gezegd. Ja, en hij wist nog lang niet, ze wisten nog lang niet wat dat nou eigenlijk inhield. Dat Jezus dan zou moeten sterven, dat hij naar het kruis ging. Onderweg ging, zoals Marcus het verwoordde, op de Via Dolorosa, de weg van zijn lijden. Ze waren weggevlucht. Toen het kruis en het sterven kwam, toen was hun wereld ook ingestort. Toen was het even niet meer gelukt, wat ze al die tijd daarvoor wel hadden gedaan. En zij toch eigenlijk als enige, er waren heel veel mensen die hadden hem al verlaten, maar zij waren toch trouw gebleven, ze vertrouwden hem. Behalve op dat ene moment toen daadwerkelijk ja, die boeien om de polsen van Jezus gingen. Toen waren ze weggevlucht. Maar ja, dat kun je toch wel een beetje voorstellen. Ze hadden gedacht, nou is het over. Daarom rouwen ze ook. Treuren en huilen ze. Maar dat was niet zo, Jezus was opgestaan en er waren vrouwen gekomen, die hadden het verteld en nog anderen, maar ze hadden het niet kunnen geloven. Maar dat is toch ook moeilijk, om dan ongeloof te verwijten, is dat niet een beetje te streng gemeend? Als u vanmiddag in de kerk zit, misschien dat u hier ook wel zit, dat u thuis meekijkt en dat je zegt, ja, Pasen, het is een prachtig feest, maar als ik erover nadenk, als ik probeer met mijn verstand het te begrijpen, dan loop ik wel ergens vast, dominee. Dan weet ik het niet. Zou dat nou echt gebeurd zijn? Gemeente Jezus, die spreekt in onze tekst over geloof alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als je hem dit verwijt hoort maken, dan is het kennelijk niet de vraag. Waarom geloof je? Leg het mij eens uit waarom jij gelooft in Jezus en in zijn opstanding. Die vraag die kunnen wij krijgen. Je werk of waar dan ook. Nee, het is andersom. Hoe kan het nou eigenlijk dat je niet gelooft? Wij beleven dat vandaag heel anders. De regel is, en dat wordt ook steeds meer in onze maatschappij, de regel is dat je niet gelooft. Dat is zeg maar het Nederlandse volk, steeds meer een geseculariseerde samenleving, bij God vandaan, ongelovig. En ja, er is een kerk en die staat ergens aan de rand en die komt steeds meer ook aan de rand te staan. Dat is nog maar een heel klein percentage en dat zijn de mensen die geloven. Dus wat is normaal? Normaal is dat je niet gelooft. En als je wel gelooft, heb je iets extra's, ja, misschien zelfs wel iets bijzonders. Zo denken wij ook. zit er helemaal in. En zeker als het paasevangelie betreft, gemeente, dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan en dan niet alleen maar figuurlijk. Kijk, als het figuurlijk zou zijn, dan kun je dat nog wel geloven, hè? Dan kun je zeggen, ja, Jezus die leeft als het ware voort in de herinnering van de discipelen. Dat is wat er soms ook van wordt gemaakt. Dat dan de betekenis van Pasen ook eigenlijk is. Dat Jezus voortleeft in de herinnering van de discipelen, dat ze zijn woorden bewaren, dat ze de herinnering levend houden. Ja, op die manier kunnen wij dat ook doen met overledenen. Mensen die ons lief waren, dan houd je de herinnering levend. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Het is meer. Hij is lichamelijk opgestaan. Dat graf waar ze hem gelegd hadden, dat was echt leeg. Zijn lichaam was weg. En zo gewoon is het toch niet om daar geloof aan te hechten en ermee in te stemmen. Ja, zo is het gegaan, dat geloof ik, dat weet ik helemaal zeker. Dat moet wel. Heel wat jongeren op catechisatie, die hebben het daar moeilijk mee. Meter vanmiddag draait de Heer Jezus op een heerlijke manier voor ons de rollen om. Het is de normaalste zaak van de wereld dat u dit zou geloven. Dat zijn discipelen het zouden geloven. Waarom is dat zo? Waarom is dat paasverwijt wat hij hen maakt terecht? Nou ja, gemeente, het staat erbij in onze tekst. Jezus verwijt hen hun ongeloof en de hardheid van hun hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij was opgewekt. De discipelen die moeten zich eigenlijk schamen over het feit dat Jezus nou zelf moet komen, dat hij zelf aan hem moet verschijnen om duidelijk te maken dat hij echt is opgestaan. Ze hadden toch genoeg kunnen hebben aan de boodschap van de getuigen die hem al hadden gezien, aan wie hij al verschenen was. Die vrouwen die waren gekomen en ook nog twee anderen. Nou ja, gemeente, misschien wringt daar wel de schoen voor de discipelen en voor ons. Voor de discipelen, want die getuigen, zijn die nou eigenlijk wel betrouwbaar? Zijn ze geloofwaardig? Ja, dat is nog maar de vraag. Het zijn vrouwen die komen. In die tijd konden vrouwen niet optreden als getuigen. En waarom zouden ze nou deze vrouwen geloven? En Marcus die vertelt ons het belangrijke detail, dat één van hen Maria Magdalena was. En hij voegt er in vers 9 aan toe, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Is zij een betrouwbare getuige? Misschien hebben de discipelen wel gedacht, nu Jezus er niet meer is, is ze weer in de war geraakt hoor. En die andere twee mannen, wat stellen die voor? Met de vaak wordt gedacht aan de Emmausgangers hier. Of die mannen die vers 12 genoemd worden. Daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Maar die kunnen er toch eigenlijk niet geweest zijn? Want die Emmausgangers die waren doelgericht op weg naar hun dorpje Emmaus, waar ze woonden. Die waren niet zozeer aan het wandelen, wat hier wel staat. Weet je, in hoe Marcus ze hier beschrijft, krijg je meer de indruk dat er 2 mannen zijn geweest, ja, die een ommetje aan het lopen waren en die gingen even de stad uit het veld in. En daar verschijnt de opgestane Christus aan hen. Ze zien hem, ze herkennen hem. Maar ja, wie zijn deze 2 geweest? Marcus vertelt niet eens hun namen. Misschien zijn die namen ook wel helemaal niet bekend geweest bij de discipelen. Ja, zij kennen de discipelen wel, want dat is die groep die bij Jezus hoort. En ze weten wel ongeveer waar ze zijn, dus ze zijn er naartoe gegaan. Maar ja, de discipelen kennen hen misschien niet eens. Wie zijn jullie? Wat vertellen jullie nou? Ik meen te geloven op andermans woord. Van horen zeggen, het is voor de discipelen een probleem. Maar is dat voor ons niet even goed zo? Wij hebben het toch ook van horen zeggen, het paasevangelie? We horen het hier vandaag. En we lezen het in de Bijbel. En het zijn de getuigen die het hebben opgeschreven, gedreven door de Heilige Geest, geïnspireerd door de Geest. En we lezen het en we horen het en het wordt vertolkt en er staat hier een dominee en die vertelt het u. Maar ja, van horen zeggen. En er is zoveel in de wereld wat beweerd wordt, toch? En je moet wel niet alles geloven wat ze zeggen. Het gaat er toch om dat je het zelf kunt natrekken, dat je het kunt controleren. En als het dan echt klopt, dan geloof je het. Ja, gemeente, dat is van nature onze levensinstelling. Zeker ook hier in het Westen is dat zo, overigens. En als je niet uitkijkt, word je erin dol gedraaid. Dat heeft u misschien wel een beetje meegemaakt in de coronaperiode. Er is zoveel nepnieuws in de wereld. Maar ja, wie onderscheidt nou eigenlijk wat nep is en wat waar is? En dan ga je eens op internet zoeken. Maar daar wordt het niet beter van, maar erger van. Want als u dat doet, dan zit u voor u het weet ingegraven in uw eigen gelijk. Welk gelijk dat ook is. Dat steeds maar weer bevestigd wordt door de algoritmes, door de manier waarop internet werkt. Zo werkt het gewoon. En wie zal zeggen wat waar is? En toch, gemeente, toch is het niet zo dat wij daar nou altijd op die manier mee omgaan. Want stel u voor dat uw teamleider op uw werk vertelt dat je collega ziek is. Geloof je het dan pas als je bij hem thuis bent geweest en aan zijn ziekbed hebt gezeten? Nee, toch? Dan zeg je, oh, wat vervelend. Dat neem je dan toch aan. En als een goede vriend iets zegt, joh, dit of dat is gebeurd. Dan zeg je toch niet, nou, dat zal ik nog wel eens zien. Is zien dan geloven? Nee, dan neem je het aan. Wij nemen in ons leven een heleboel dingen aan. Elke dag weer, voetstoots. Wie dat niet doet, wie achter alles een vraagteken zet, ja, die is wel heel wantrouwend. En dat kan zelfs leiden, in sommige gevallen, tot psychische problemen. Dat je zo achterdochtig bent, dat je niets en niemand nog gelooft. Maar gemeente, dat gaat tegen ons mens zijn in. Het is niet voor niks dat je dan op een zeker moment spreekt van een ziekte, een aandoening. Wij kunnen niet anders dan in heel veel zaken ook maar gewoon vertrouwen. Zonder dat we het zelf altijd kunnen verifiëren. Daar hebben we vaak niet eens de kennis en de mogelijkheden toe. En zo verkeerd is het toch ook niet? Leven in vertrouwen. Ja, niet naïef. Niet slikken voor zoete koek. Maar wel vanuit een positieve grondhouding. Weet je, dit wordt de discipelen verweten, dat ze dat niet hebben. Waarom geloven jullie niet dat ik ben opgestaan? Zo klinkt het. Waarom verharden jullie je hart? En zijn jullie zo wantrouwend? Want de discipelen kunnen dan weliswaar moeite hebben gehad met de getuigen van wie ze het moesten vernemen, die vrouwen en die twee onbekende mannen. Maar kunnen dit nou ook niet juist heel betrouwbare getuigen zijn? Als je er eens anders over denkt, Maria Magdalena. Jezus heeft 7 duivelen uit haar verdreven. Hij heeft haar teruggewonnen op de macht van de boze. Is zij nou niet juist het levende bewijs van Christus macht en majesteit over de duistere machten van de dood? De discipelen hebben haar genezing meegemaakt. Ze wisten ervan. En dat nou juist zij bij hen komt met het bericht van zijn opstanding. Gemeente, is het niet een stille hint? Ja toch. Niets is voor hem onmogelijk. Maria herinnert aan de majesteit en de heerlijkheid van de meester. En als je haar boodschap dan zomaar naast je neerlegt, is dat dan alleen maar, we kunnen het niet geloven? Of is er meer aan de hand dan dat? en die twee onbekende mannen. Je kan zeggen, waarom zou je ze geloven? Iedereen kan wel wat beweren. Maar tegelijk, gemeente, deze twee mannen weten dat ze Jezus hebben gezien. Ze herkenden hem duidelijk. En toch is die anders. Let u op hoe het er staat in vers 12. Dat Jezus aan hen verscheen in een andere gedaante. Stelt u het zich even zo voor dat die twee mannen op een zeker moment bij de discipelen binnenkomen. In de ruimte waar ze verblijven. Moeten jullie nou eens horen wat we hebben meegemaakt. En ze vertellen hoe Jezus eruit zag, hoe ze hem hebben gezien. Maar dat hij het toch ook echt was. Hij was het en toch ook anders, in een andere gedaante. Is dat ongeloofwaardig? Gemeente, we moeten ons realiseren dat er drie discipelen zijn in die zaal die precies hetzelfde hebben meegemaakt, nog niet zo lang geleden. Marcus heeft erover verteld in hoofdstuk 9. Het was gebeurd tijdens de verheerlijking op de berg. Toen hadden Petrus en Johannes en Jacobus precies dit gezien. Jezus gedaante veranderde. Er werd iets hemels zichtbaar. Iets wat niet meer van deze aarde is. En wat had Jezus gezegd? Toen ze de berg waren afgekomen waar dat allemaal was gebeurd, toen had hij tegen hen gezegd: je moet hier niets over zeggen tot na mijn opstanding. Matteüs 17. En nou zitten ze hier. En nou komen er twee. En ze kennen ze niet. Maar die vertellen een verhaal. Ze hebben Jezus gezien in een andere gedaante. Hoe ziet hij eruit? Hoe zag hij eruit? Hoe zag je hem dan? Nou, zo en zo en zo. Kijk, dit was het. En is het nou echt zo dat er bij hen niet een belletje is gaan rinkelen? Dat dit was. Zoals die toen ook zichtbaar was. Op die berg, toen ze het zelf hadden meegemaakt. Gemeente, hoe komt het dat de discipelen het niet geloven? Als je het nou zo eens optelt, de getuigen, en niet te vergeten dat Jezus zelf hen al meerdere keren had gezegd: ik ga lijden, sterven en daarna opstaan. En ze hebben ook de oud-testamentische profeten en de psalmen en die getuigen er ook van. Maar het is onderhand niet zo dat je kunt zeggen: wat moet er nou eigenlijk nog meer bij voor bewijs? Om te overtuigen. Om tot geloof te brengen. Als de bewijslast nou al maar groter wordt en zich opstapelt. Maar dan kun je wel zeggen dat ze niet kunnen geloven. Of is het wat anders? Ze willen niet. Heeft het daar niet mee te maken? Ja, gemeente, volgens Jezus is het zo. Hij verwijt hen niet alleen hun ongeloof, maar ook de hardheid van hun hart. De discipelen willen niet accepteren dat de weg die Jezus gegaan is, van lijden en sterven naar opstanding, dat dat Gods weg is. Ze dachten het beter te weten. Ze hadden het gezegd. Dat zal u geenszins gebeuren. Petrus die had het verwoord. Ga niet gebeuren. Dat wil ik niet. Dat kan niet. En gemeente, ten diepste zijn ze er nog steeds niet los van. En daarom rouwen ze ook. Nu die gestorven is. Ze willen er nog steeds niet aan. Dat hij deze weg moest gaan. Om hen te behouden. Dat is nog steeds wat zich in hun hoofd heeft vastgeklonken. En daarom is er het verwijt van het ongeloof. Want het is geen zwakte of onvermogen. Het is onwil. Het is schuld. Als die 11 wel die getuigen hadden geloofd op hun woord, gemeente, dan hadden ze moeten instemmen. Dat ze ernaast hadden gezeten? Nou, dat doe je al niet makkelijk. Om te zeggen, ik zit verkeerd. Ik heb verkeerd gezien. Om daar vooruit te komen. Maar dan hadden ze ook moeten instemmen met de noodzaak van Jezus' dood. Dan hadden ze daarmee gezegd: hij moest voor mij sterven aan het kruis. Ik kan alleen maar gered worden door genade. Zijn genade. Gemeente, op de bodem van hun ongeloof, huist een hart dat niet geloven wil. Omdat het failliet betekent van wie ze zijn in zichzelf. Omdat ze dan moeten capituleren. En dat zit in uw en mijn hart ook. Als je er zo moeite mee hebt, is het nou wel echt gebeurd? Kijk, gemeente, wij zijn bereid om van alles te geloven en aan te nemen. Als het nou gaat over historische figuren bijvoorbeeld, over de farao's van Egypte. Je leert erover op school, of over Napoleon, dat is wat minder lang geleden. We nemen van alles aan wat er gebeurd is, wat er gezegd wordt, de veldtochten die gehouden zijn. En noem het allemaal maar op, je kunt het allemaal lezen en in documentaires wordt het ons uitgelegd, historische bronnen. Maar hoe komt het nou, gemeente, dat mensen die dat allemaal geloven, wij, veelal, dat die zo moeilijk in Jezus geloven en in zijn opstanding? Terwijl de getuigenissen van de opstanding vele malen sterker zijn dan voor de politiek van die farao's in Egypte ooit of van de veldtochten van Napoleon. Vele malen sterker. Het is toch eigenlijk absurd, niet normaal, dat mensen wel geloven in Boeddha of in Mohammed en al die verhalen aanvaarden, maar dat ze die van Jezus met vraagtekens omringen. Is er niet wat meer aan de hand? Verzet ons hart er zich er niet tegen. Als vanzelf de hakken in het zand, omdat ergens diep van binnen ik als mens besef, als ik dat geloof, dan moet ik buigen. Dan gaat mijn harde hart aan stukken. Dan moet ik knielen bij een kribbe en bij een kruis en bij een graf. Dan ben ik niet meer van mezelf. Dan ben ik van hem. En ja, dan wordt alles ook anders en nieuw. Want dat is het tweede. Leven bij het nieuwe normaal. Waarom maakt Jezus zijn discipelen dit verwijt? We hebben hem gezien. We hebben het gezien. Het is op zijn plek. Maar je kunt nog wel vragen, waarom maakt Jezus dit verwijt? Hij had het ook niet hoeven doen, toch? Hij kent ons hart toch wel? En de hardheid ervan? Wil Jezus nou de discipelen even laten voelen? Jullie vallen mij zo tegen, wat ben ik teleurgesteld in jullie. Wordt nooit wat. Nee, dat is het niet. Met zijn verwijt wil Jezus hen opvoeden, geestelijk opvoeden en vormen. Er zitten drie lessen in. Ik wil drie lessen trekken vanmiddag. Ten eerste, praat de Heer Jezus er niet overheen, over dat ongeloof van hen. Hij vergoeilijkt het niet. Hij benoemt het. Hij wijst ze terecht. Kijk, gemeente, wij doen er zo graag het zwijgen toe. Als er dingen zijn gebeurd in het verleden, en nou, die zijn dan nu voorbij, maar ja, ergens zit het nog wel. En wat doen we dan? Dan doen we zand erover. Dan wil je er niet meer over hebben, niet meer over praten. Je bent al lang blij dat alles weer rustig is in je gezin, of in de kerk, of waar het ook maar is. Maar gemeente, is dat de weg die God wil dat u gaat? Zit daar weer niet dat harde hart achter wat niet buigen wil? Is dat niet het kenmerk van waar geloof, gemeente, dat je juist wel leert buigen? Dat je kunt zeggen, het over je lippen kunt krijgen. Ik heb gedwaald als een schaap in het rond, dat onbedacht zijn herder had verloren. Dat je het naar God toe kunt zeggen. Ja, Heere, ik sta in de schuld voor u. Kunt u dat? Of leeft u in verzet? En ontken je het? Vergoeilijk je het? Zo erg was het niet, je wuift het een beetje weg. En denk dan niet alleen maar aan de dingen die je in zonde hebt gedaan of gedacht of gezegd, maar maar ook aan het ongeloof. Een Engelse predikant die kreeg ooit bezoek van een van zijn gemeenteleden, een man die zwaarmoedig was en diep gebukt ging onder de last van al zijn zonden. En hij vroeg, die dominee die vroeg die man om die zonde dan maar eens op te noemen. Wat is het dan allemaal? Nou, en daar begon die en het werd een hele lijst. Toen was die man uitgesproken en toen zei die predikant, je bent er nog één vergeten, man. De belangrijkste. Het ongeloof. Kijk, we moeten oppassen om te gaan categoriseren in erger en minder erg. Maar ergens heeft deze predikant gelijk. Ongeloof, het loslaten van God en het dan ook niet meer weten van genade. Dat is de oerzonde van het paradijs. Als u leeft in verzet, geef het op. Capituleer. Geef uzelf aan Jezus over en aan zijn evangelie. Want dat is de tweede les. De discipelen leren hier de les dat ze Jezus kunnen en moeten en mogen vertrouwen. Op zijn woord. Ze hadden het zich niet voor kunnen stellen. Jezus die uit de dood is opgestaan. En toch is het gebeurd. En hij had het al gezegd. En nu is hij zelf gekomen om hen ervan te overtuigen. Maar eigenlijk had het niet nodig moeten zijn. Nu is hij zelf gekomen om hen tot geloof te roepen. Om hen wakker te roepen. Dat is het nieuwe normaal. Jezus leeft. En geloven is de normaalste zaak van de wereld. Een heerlijke zaak. Die les moeten ze ook leren. Dat het dan daarom gaat, om geloof. Om dat te laten gelden in je leven. Dat hij, de opgestane levensvorst, ook alles anders maakt. Want gemeente, als de Heer Jezus is opgestaan, wat zijn daar de gevolgen van? Dan moet je over een hele hoop anders gaan denken. En we zingen ervan deze dagen. Dan is plotseling er toekomst. Dan is de toekomst voor deze wereld waarvan we soms het gevoel hebben, waar gaat het heen met alle problemen die er zijn? Dan is de toekomst, gemeente, voor u, voor jou persoonlijk, als je het even helemaal niet ziet. Hoe kan het nog verder? Dan is er reden om te hopen. Als je in wanhoop zou neerzinken. Want hij leeft. Als je hart leeg is, is er dankzij Christus opstanding reden om moed te grijpen. Omdat hij laat zien waar het op aankomt. Om hem achterna te gaan. Want als Jezus is opgestaan, dan is het niet hopeloos meer en niet donker meer. Dan jaagt zelfs de dood geen angst meer aan. Want hij is opgestaan. Dat is het nieuwe normaal. Het nieuwe leven. En gemeente, dat is iets wat de discipelen moeten leren. En ze moeten het leren ten derde met het oog op hun missie. De derde les, want meteen nadat Jezus dit verwijt hen heeft gemaakt, geeft hij hen een opdracht. Ga heen in heel de wereld, predik dit evangelie aan alle schepselen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Ja, gemeente, Jezus weet, niet allen zullen geloven. Er zullen er zijn die in de verharding van hun hart zullen blijven. Maar Jezus stuurt zijn discipelen de wereld in, ze worden apostelen, om dit te gaan vertellen. Opdat een ieder het horen zal. Alle volken, alle naties en talen. En dan zal het aankomen op geloof. Hoe hoort u het, gemeente? Vandaag het paasevangelie. Hoe hoor jij het? Gelovig? Of met een hart? Geef je eraan? Ga je zoeken? Of keer je er vanaf? En zeg je, nee, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Als dat laatste zo is, dan heeft u niets meer dan uzelf. En Jezus zegt, dan zul je verdoemd worden, dan ga je verloren. Hij wil u wekken tot geloof. En we weten, Gods geest is ervoor nodig om het geloof te bewerken. Maar we hebben het getuigenis van zijn woord, dat betrouwbaar en vast is. Het is die toegesneden verkondiging van die apostelen. Zij moesten ermee beginnen. De naam van Jezus bekendmaken in de wereld. En velen zijn hen gevolgd. Zij begonnen ermee. En gemeente, dat is nou zo heerlijk. Ze wisten van binnenuit wat ongeloof is. En dat wij mensen het vaak moeilijk te geloven vinden. Als u dat als u dat vanmiddag tegen een van hen zou vertellen, dan zou die zeggen, lees Marcus 16 vers 14, maar wij geloofden het ook niet. Maar hij kwam zelf om het ons te openbaren. Hij verscheen zelf. Geloof het toch. Geloof dit heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden, want dit is de weg ten leven. De weg van het geloof, van het nieuwe normaal. En zalig ben je, als je niet gezien hebt en toch geloofd hebt. Weet, hij pint ons niet vast op uw ongeloof. En als u het moeilijk vindt, hij komt vanmiddag naar u toe, in ons midden. En je mag het belijden, ja dat wel. Belijden, buigen, maar dan ook gaan, gezonden worden, de wereld in. Met het medicijn tegen ongeloof is overgave. Geloofsovergave dat het goed beschouwt de normaalste zaak van de wereld is om deze getuigen te geloven. Zelfs in een tijd en omgeving waarin het merendeel van de mensen niet gelooft. En je merkt het op je werk en je merkt het op de sportvereniging en noem het maar op. Maar laat het ons een hart geven voor evangelisatie, voor zending. Ja, gemeente, getuigen van, laat het ons een hart geven voor die ongelovigen in onze eigen omgeving. En spreek van God, desnoods met woorden en zeker met daden en levenswandel. Dat Hij leeft en dat je mag leven voor Hem, omdat Hij is opgestaan. Laat iedereen het dan horen. Christus is waarlijk opgestaan. Wij gaan niet in de nacht verloren. Pasen, de grote dag, breekt aan. Amen. Thank you. Laten we danken en bidden. Heren, dan begint de toekomst vandaag met Pasen. Daar begint het. En het gaat naar het einde toe. U zult terugkomen, Heere Jezus. Alle oog zal u zien als u verschijnt op de wolken. Dan zal het oordeel er zijn. Ja, Heere, dan zult u al uw zijnen, allen die van u zijn, Heere Jezus, uw kerk, uw volk, uw bruid, binnen leiden in uw hemelse woning. Heere, die toekomst die gaat open. En voor het zover is, voor die heerlijkheid komt, zendt u ons erop uit in deze wereld. Die wereld die er zo'n weet van heeft, Heere, dat alle hoop verloren is. En dat er geen toekomst meer is. Dat de harten leeg zijn. En waar moeten we ze mee vullen? Dat het zo hopeloos donker is. Zonder u wel. Maar met u de opgestane niet. Dan gaat het licht schijnen. Het paaslicht, dat schijnt tot op die nieuwe morgen die aanbreken zal. Heere, geef ons verlangen daarnaar. Verlangen dat u komt en dat u verlost. Dat u nieuw maakt wat nu zo kapot en gebroken is door de zonde. Heere, wilt u ook ons hart nieuw maken? Als we nog een oud hart bezitten, dat hart is van zichzelf. Maak ons nieuw voor u. En geef ons een hart dat naar u vraagt en dat naar u uitgaat. Wij danken u, Heere, dat we zo bijeen mochten zijn. Gaat u met ons mee als wij straks weer naar huis gaan of waar we ook heen willen gaan. En als we morgen als Peniel gemeente opnieuw Pasen mogen vieren en dan ook met het zingen van liederen, met mooie, prachtige muziek, om u de eer en de lof en de aanbidding te brengen, Heere. Geef ons dan ook een goede bijeenkomst, waarin u de lof ontvangt. Vergeeft u genadig wat niet is geweest in spreken, in luisteren naar uw wil. En hoor ons om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 106, het 26e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.